Ja, welkom bij deel 1 van de masterclass van snappen naar voelen. Want ja, daar zit een groot verschil tussen. En ik weet nog dat in mijn weg naar intuïtief eten en zelfacceptatie, dat ik heel erg snel op het punt kwam dat ik heel veel dingen heel goed snapte en dat ik het begreep en dat ik het kon uitleggen. Maar dat het wel even duurde voordat ik op de plek kwam waarin ik het ook echt kon voelen en doorleven. En daar wil ik je met deze masterclass in verder helpen. Dus we gaan aan de slag met thema's die te maken hebben hoe je nou komt van snappen naar voelen en ervaren. En een heel groot deel heeft te maken met embodiment, met het in jouw lijf komen. En daar gaat deel 1 ook over. En in deel 2 van de masterclass ga ik je vooral tips geven over hoe kun je nou in jouw lijf komen als je dat eng vindt. Of als je je op een of andere manier daar niet veilig genoeg voor voelt. Ja, dus dat is deel 2. En deel 1 gaat heel erg over ja, hoe komen we daar nou bij embodiment, ja? Nou, er zit dikwijls best wel een gapend gat tussen dat aan de ene kant snappen en het inhoudelijk begrijpen en het aan de andere kant ook echt doorvoelen en ervaren en beleven. Ja, vooral als het gaat om concepten als intuïtief eten, als zelfcompassie en zelfacceptatie. En misschien voel je ook ergens wel aan dat dat inderdaad ook begrippen of concepten zijn die wat vaag zijn. Je kunt ze ook zacht noemen of vrij te interpreteren of ontastbaar. Want wat is iets als intuïtie eigenlijk? Nou, daar ga ik in deze masterclass bij stilstaan. Maar ik ga er vooral ook bij stilstaan waarom het zo moeilijk is om daar te komen en daar ruimte aan te geven. Ja? Want het bijzondere is dat in onze maatschappij ligt er heel veel nadruk op de soort van mannelijke principes. En wat bedoel ik daar dan mee? Het wordt ook wel beschreven als mannelijke energie. Dat zijn de dingen die te maken hebben met actie, met helderheid creëren, met logica, met gedrevenheid, met doelgericht zijn. Dingen die lineair zijn, hè, dus die logisch zijn. Nou, de mannelijke energie is de energie, of dat zijn de dingen die we doen, die heel erg gericht zijn op productiviteit, op prestaties, op successen behalen. En misschien voel je ook wel mannelijke energie als het gaat rondom intuïtief eten. Omdat je denkt, oké, ik moet dit snappen, ik moet dit begrijpen en ik moet daar komen. Ik moet een intuïtieve eter worden. Dat is heel erg mannelijke energie eigenlijk. En we zijn minder gewend en vaak ook minder comfortabel rondom de wat meer vrouwelijke principes. Dingen die ook wel vrouwelijke energie worden genoemd. Dus dat zijn dingen als stilte, rust, aardsheid, dubbelzinnigheid. Dingen als emotie, intuïtie, koestering. En de vrouwelijke energie is heel erg gericht op samenwerking, op relaties. En dat is helemaal niet gek, want dat heeft voor een heel groot deel ook te maken met onze opvoeding. Dus ga eens even na. Aan welke dingen hecht jij eigenlijk meer waarde? Waar ligt bij jou in jouw leven de nadruk op? En je kunt ook even kijken, hey, in hoeverre heb ik dat eigenlijk meegekregen vanuit mijn opvoeding bijvoorbeeld? En dan heb ik het dus aan dingen aan de ene kant die te maken hebben met denken, met logica. En aan de andere kant dingen die te maken hebben met voelen en intuïtie. Hè, er zit ook een heel groot verschil tussen vanuit de mannelijke kant het doen en het altijd maar bezig zijn. En het vanuit de vrouwelijke kant juist het meer zijn. Gewoon in rust zijn. Ja? En vanuit de mannelijke energie zijn we ook vaak veel meer bezig met de bestemming. Datgene wat we moeten bereiken, dat wat we moeten behalen. En de vrouwelijke kant, daar is juist ruimte voor de reis zelf en het proces. Ja? Dus nou, op deze slide heb ik het overzichtelijk links en rechts gezet. Als je nou naar het audiobestand luistert bijvoorbeeld, of je kijkt nu niet mee, dan kun je die slides nog even erbij pakken. En ga dan eens even stilstaan bij, hey, hoeveel ben je nou met de ene kant bezig en hoeveel ben je nou eigenlijk met de andere kant bezig? En vanuit, ik zei net al iets over onze opvoeding. En dat heeft natuurlijk heel erg te maken met onze westerse cultuur ook. Hè, die heel erg gericht is op prestaties en presteren. En jezelf onderscheiden en autonomie. Maar vanuit de Oosterse filosofie en ook wat meer in de Oosterse cultuur zul je zien dat beide kanten worden gezien als belangrijk. Hè, het wordt ook wel beschreven als yin en yang. Waarbij yin heel erg staat voor de vrouwelijke energie. En yang voor de mannelijke energie. Yin is hetgene wat daar symbool staat voor het intuïtieve, voor het gevoel, voor de wijsheid die we hebben van binnenuit. En yin wordt gezien als essentieel in relaties En in alle relaties, dus ook de relatie die je hebt met jezelf, hè, kun je daarin zachtheid zijn, kun je luisteren naar jouw innerlijke wijsheid. En het bijzondere is, yang hebben we ook nodig. Hè, vandaar yin en yang. Ze werken heel goed samen. Want yang is juist weer ja, dat stukje ondernemende wat we hebben. Of dat stukje actief zijn. En het stukje logica en intelligentie. De kracht van yang zit heel erg in het oplossen van problemen. In het aanpakken, in het doen. En dat is ook de kant die zorgt voor, ja, voor jouw onafhankelijkheid. En jouw identiteit en jouw autonomie. En zo wil ik je laten zien hoe de mannelijke en de vrouwelijke energie bijzonder goed kunnen samenwerken. Want als je diep van binnen een bepaalde wens hebt bijvoorbeeld, hè, dat is iets wat je kan ervaren of voelen vanuit je vrouwelijke kant, dan is het fijn om ook stappen te kunnen zetten om die wens te gaan verwezenlijken. Nou, daar is dan weer de mannelijke energie voor nodig. Als je je diep van binnen hongerig voelt, dan is de actiegerichte mannelijke kant degene die een boterham gaat smeren voor jezelf. En als je je gekwetst voelt vanwege een opmerking die een ander maakt naar jou, hè, dus dat is iets wat je voelt vanuit je vrouwelijke kant, dan is het ook fijn als je die pijn in woorden kan uitdrukken en als je de ander daarop kan aanspreken op wat hij heeft gedaan. En dat is natuurlijk weer heel erg de mannelijke kant. En zo zie je hoe die facetten heel erg samenwerken. Het lastige is, wat ik net ook al een beetje beschreef, is dat we tegenwoordig ons heel erg richten eigenlijk op die mannelijke energie. We leren van jongs af aan onze aandacht te richten op dat doelgericht zijn, op het behalen van succes en het behalen van resultaat. Toen ik voor het eerst kennis maakte met dit hele verhaal, dacht ik zelf, dit is ook wel een beetje vaag eigenlijk, hè? Maar ik besefte me ook heel goed dat dat te maken heeft met mijn opvoeding en met de hoeveelheid mannelijke energie die ik bezit. Ik heb van jongs af aan heel erg geleerd dat het belangrijk is om ambitie te hebben en om bezig te zijn en om een goede opleiding af te ronden, et cetera. En het is natuurlijk ook heel erg, het zit sowieso ook heel erg in ons onderwijsstelsel, dat je bezig bent met ratio, met dingen uitleggen, met logica. En wat er daarmee ook gebeurt, is dat doen dus belangrijker wordt dan zijn. En wat we bereiken, ja, is belangrijker dan wat we bedoelen of dan onze intentie erachter eigenlijk. Hè? En we leren ons hoofd te volgen in plaats van ons hart. Technologische vooruitgang is belangrijker dan innerlijke wijsheid. Ja? En daar is niks mis mee, maar daardoor kunnen er wel ja, problemen ontstaan. Hè? Dus als je herkent dat bij jou de mannelijke kant domineert, zoals ik dat bij mezelf ook herken, dan zul je vaak zien dat de vrouwelijke kant ook wordt beoordeeld. Omdat we zeggen, nou, dat is vaag, of dat is onduidelijk, of dat is zweverig, of wat dan ook. Ja, dus dat is heel erg dat mannelijke oordeel wat je dan hebt. En als ik nog even dat lijstje wat ik daarnet liet zien erbij pak, dan zul je dus zien dat als jij diep van binnen een wens hebt vanuit je vrouwelijke kant, dan is het de mannelijke energie die dan zegt, nou, dat is een mooie droom, maar laten we het lekker een mooie droom houden. Want die mannelijke kant overheerst. En als je je hongerig voelt, dan is het misschien ook wel de overheersende mannelijke kant die jou dan bekritiseert, omdat die vindt dat je te veel eet. Want die is heel erg beoordelend en doelgericht. Ja? En als je je gekwetst voelt vanwege een opmerking van een ander, dan kan het die overheersende mannelijke kant zijn die jou vertelt dat je misschien ook wel gewoon te gevoelig bent en dat je je niet moet aanstellen. Ja, dus zie je hoe, wat er gebeurt als die twee energieën of die twee facetten eigenlijk van wat we doen heel erg uit balans zijn. En als we het even hebben over worstelen met eten, ja, dan zie je vaak een parallel naar dus zo'n overheersende mannelijke kant. Waarbij die mannelijke kant van ons heel extreem kritisch kan zijn over onze vrouwelijke kant. Het kan ook wel zijn dat die ervoor gaat zorgen dat je je dagen vult met to-do's, met taken, met activiteiten. En dat momenten van dromen, ontspannen en stilte worden gezien als een tijdsverspilling. Het is niet gek dat veel vrouwen die worstelen met eten ook kampen met een burn-out bijvoorbeeld. Ja? Soms vermijden we ook de stille momenten bewust of onbewust omdat we bang zijn voor de gevoelens die we zouden kunnen voelen op die moment als we stil zijn. Omdat die gevoelens misschien in conflict staan met onze ambities en met onze doelen. Stel dat je heel hard werkt omdat je ambitie hebt en je wilt carrière maken. En op de momenten dat je stil bent, alleen, 's avonds thuis, voel je opeens dat bepaalde angsten opkomen zetten. Ja, je wil natuurlijk niet dat die angsten in de weg gaan staan van wat je wil bereiken. Dus dan is het soms makkelijker om die stille momenten maar te vermijden, zodat je dat wat je voelt niet hoeft te voelen of dat je dat geen ruimte hoeft te geven. Ja? En het kan ook best wel zijn dat je daardoor langzaam een beetje bang wordt voor die stillere avonduren. Ik heb het daar eerder ook met vrouwen over gehad in de Blij Dieet Vrije Club Community. Omdat kun je eigenlijk stil zijn met jezelf, met jouw lijf, alleen, zonder afleiding, zonder tv, zonder telefoon? Of voelt dat ongemakkelijk? Het kan best wel zijn dat je bang bent voor die stillere avonduren. En soms wat er ook ontstaat is dat je dan, omdat je niet meer de afleiding hebt van het overdag druk bezig moeten zijn, dat er dan ook een soort verlangen ontstaat om de ruimte op te vullen die dan ontstaat. Omdat die niet leeg mag zijn of niet stil mag zijn. Nou, als je dit interessant vindt en je wil meer leren over die vrouwelijke kant en je vindt dit soort dingen niet vaag of zweverig, dan is het boek Eating in the Light of the Moon van Anita Johnston heel mooi. Het is een vrij, hoe zal ik het eens beschrijven? Het is een bijzonder boek, want er worden heel veel verhalen verteld en mythes verteld eigenlijk. En die worden heel erg gelinkt aan wat we soms kunnen ervaren rondom eten, rondom ons lijf. En die hebben allemaal te maken ergens met het feit dat we bepaalde kanten van onszelf geen ruimte geven. En vaak zijn dat de vrouwelijke kanten. De vrouwelijke dingen die ik net beschreef. Dus de gevoelens, de intuïties. Ja? Dus alles wat ongrijpbaar lijkt en wat we niet rationeel kunnen uitleggen. En het is ook de mannelijke energie die vaak leidt tot het obsessief controleren van ons eetgedrag. Het is de vrouwelijke energie die ons toestaat om in te tunen bij ons lijf. En dan daarmee bedoel ik dus echt dat stukje embodiment. Het in jouw lijf intunen, het voelen van jouw lijf. En het is de vrouwelijke energie die je dus ook helpt om te eten als je honger hebt bijvoorbeeld. De vrouwelijke energie die je iets meer kan vertellen over die dieperliggende behoeftes die je hebt. Maar ja, dan moet je daar dus wel ruimte aan geven. En als jij een overheersende mannelijke energie hebt, dan focus je je heel erg op wilskracht, op controle, in plaats van op die dingen als gevoel, intuïtie, vanuit een soort vertrouwen dat je een innerlijke wijsheid bezit. Ja? Nou, vind je dit nou allemaal vaag en zweverig en denk je, Saskia, kun je dit ook wetenschappelijk uitleggen? Dan snap ik heel goed waar je vandaan komt, want die behoefte heb ik zelf ook. En ik denk ook dat je niets hoeft te leren over yin en yang of over mannelijke en vrouwelijke energie als je alleen al voor jezelf wilt stil gaan staan vanuit welke intentie handel ik? Welke energie voel ik bij mezelf? Is dat die van het doen, van het moeten, van het controleren, van het rationaliseren? Of geef ik ook ruimte aan de zachtere kanten, aan de intuïtie, aan mijn gevoel, aan de dingen die misschien ongrijpbaar zijn? Ja, dus dat is eigenlijk het belangrijkste uit dit hele verhaal. En sta dus vooral eens even stil, wat herken ik in dit verhaal? Hoe zit dat bij mij? Kan ik dit op mezelf projecteren en kijken, projecteren hoeft niet per se, maar kan ik dit toepassen op mezelf en kijken wat ik dan voel en ervaar hieromtrent. Ja? Ik kan me heel goed voorstellen dat een volgende vraag dan is, oké, hoe geef ik dan ruimte aan die vrouwelijke kant? Nou, een van de belangrijkste dingen is dus dat je jezelf tijd gaat geven om alleen te zijn, met jezelf, in stilte. Ik weet nog dat ik voor het eerst de Fuck It Diet van Caroline Dooner las. En daarin geeft ze eigenlijk het advies als een van de eerste dingen om iedere dag 30 minuten met jezelf in te plannen, in stilte, zonder afleiding. En op het moment dat ik dat boek las, wist ik nog heel weinig van andere dingen en kon ik dat advies niet per se plaatsen. Maar als ik dit soort elementen erbij pak, dan voel ik ze wel. Want die 30 minuten per dag, die zijn zo essentieel, omdat dat de momenten zijn waarop je kan leren om weer in connectie te komen met jouw lijf. In contact te komen met jouw lijf. Waarin je dus ook ruimte kunt geven aan die vrouwelijke kant. Ja, omdat je rust toestaat, omdat je stilte toestaat. In stilte kun je aandacht besteden aan jouw gevoelens, aan jouw intuïtie. Want intuïtie is niet iets wat schreeuwt in je hoofd, het is eerder iets wat fluistert uit je lijf. Ja? Als je het nou verrekte lastig vindt om in stilte te zijn, alleen, zonder afleiding en aandacht te besteden aan jouw lijf, dan kan dat zijn omdat er of een bepaalde weerstand zit of een bepaald gevoel van je onveilig voelen op die momenten. Onrustig, onveilig. En daar ga ik je tips voor geven in het tweede deel van deze masterclass. Oké, dus weet dat alvast. Wat is dan intuïtie? En hoe weet je of je naar je intuïtie luistert? Dat is ook een hele belangrijke vraag. Nou, intuïtie wordt ook wel gezien als een vorm van intelligentie die echt voorbij gaat aan onze ratio, dus aan ons denken. Het wordt ook wel beschreven als een soort innerlijk gevoel van ja of een innerlijk gevoel van nee. En dat gevoel kunnen we dan ook vaak niet meteen onder woorden brengen. Dus het is niet rationeel, het is niet verklaarbaar of uit te leggen. Maar toch kan dat innerlijke gevoel van ja of nee je dus helpen om bepaalde beslissingen te maken. Niet alleen als het gaat over eten. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel beslissingen die je kunt maken op basis van ratio of op basis van intuïtie. Iets wat ook wel als buikgevoel wordt beschreven. En als je nou wil gaan experimenteren met het voelen van jouw intuïtie, dan is dit een mooie oefening. Sta eens stil bij een beslissing die je wil maken. Wat voor beslissing dan ook. En het mooiste is als het een ja of nee beslissing is. Nou, ga dan eens voelen in jouw lijf wat je kunt ervaren. Het gevoel van ja in jouw lijf voelt vaak als iets wat ruimte geeft. Alsof er iets in jouw lijf uitzet. Dus alsof er een soort ballon opblaast en er ontstaat ruimte in jouw lijf. Het kan zijn dat je schouders en je borstkas openen. Dat je je ergens diep van binnen enthousiast voelt. En het wordt ook wel beschreven als het gevoel van er naartoe willen bewegen. Ja? Voel je daarentegen dat jouw lijf een beetje lijkt samen te trekken? Dus dat je schouders naar beneden, naar binnen trekken. Dat je hoofd een beetje neeschudt of zo. Dat je dus een beetje in plaats van enthousiasme wat meer neerslachtig. En een gevoel van weg willen bewegen. Dan is dat waarschijnlijk jouw intuïtie die nee zegt. Nou, dit klinkt natuurlijk mega vaag als we even vanuit de mannelijke energie kijken. En dat is het ook, omdat het iets is wat jij zelf moet gaan voelen. En het bijzondere is, het voelt ook bij iedereen anders aan. Dus als je aan mensen vraagt van hoe weet jij dat dit intuïtief gezien een goede keuze is, dan vinden ze dat heel lastig om dat te beschrijven. Maar dit is wat mensen dan aangeven. Dus een gevoel van ruimte of een gevoel van juist samentrekken. Ja, dus dat is een beetje de basis die je ervan zou moeten kunnen ervaren. En ja, het is echt belangrijk om stil te zijn en om gewoon te gaan kijken van wat voel ik nou eigenlijk in mijn lijf. Sommige mensen beschrijven ook vlindertjes in hun buik of wat dan ook, maar dat verschilt dus echt heel erg per persoon. En het bijzondere is, soms neem je op basis van intuïtie een beslissing en start je vervolgens met twijfelen. Dus ga je bijvoorbeeld denken van, oh, was het eigenlijk wel met intuïtie? Was het eigenlijk wel slim? Nou, dat soort dingen zijn allemaal heel erg normaal. Het is ook heel normaal dat je vanuit intuïtie een beslissing neemt en dat je vervolgens angstig wordt vanuit je hoofd. En dat je dus, dat dan opeens je hoofd tegen je gaat praten. Van, was dit nou wel slim? Ik weet het niet. Nou, dan gaat het gekwebbel in je hoofd aan, als het ware. Als je nou onderscheid wil gaan maken tussen wat is nou een gedachte en wat is nou je intuïtie, dan is je gedachte altijd gekoppeld aan bepaalde emoties, dus twijfels, zorgen of angst. Gedachten zijn ook vaak dingen die blijven terugkomen en die zijn heel duidelijk aanwezig. Dus je kunt het niet oplossen, het gaat niet weg, het blijft de hele tijd als een soort bandje op de achtergrond lopen. Het is daarnaast ook vaak heel analyserend. En het lijkt soms ook echt wel een beetje uit je hoofd te komen. Terwijl intuïtie is juist helemaal niet gevuld met inhoud of argumenten. En is ook vaak vrij neutraal. En het is iets wat heel stil en kalm is. En het is ook vaak iets wat maar eenmalig oppopt. De intuïtie gaat er misschien wel vanuit van, hey, nu heb je me toch wel begrepen, dus ik hoef het niet te blijven herhalen. Ja, het wordt ook wel beschreven als een soort kort buikgevoel. En het lijkt ook eerder uit jouw lijf te komen. Daarom wordt het ook een buikgevoel genoemd. Omdat het vaak uit je lijf lijkt te komen in plaats van uit je hoofd. Ja? Dus ik heb op deze slide even die twee dingen naast elkaar neergezet. En kijk eens even of je langzaam kunt gaan herkennen wanneer je dus iets voelt vanuit je gevoel. Of vanuit je intuïtie of vanuit een bepaalde gedachte. Nou. Een intuïtieve beslissing geeft vaak een gevoel van opluchting. Dus als je iets besluit te doen op basis van je intuïtie, dan voelt dat goed van binnen. Dus het wordt ook vaak beschreven als een gevoel van opluchting. Maar, zoals ik net ook al zei, het is heel normaal als vervolgens jouw hoofd ermee aan de haal gaat. Dus jouw hoofd en jouw gedachten kunnen vrij hardnekkig zijn. En die kunnen het misschien ook niet fijn vinden dat er niet geluisterd wordt naar alle ratio en angst. Ja, dus het is vrij normaal dat dat soort gedachten kunnen overheersen, dat die kunnen terugkomen en dat je ook verstrikt kan, dat je er voor je gevoel ook verstrikt in kan raken. Weet dan wat er gebeurt, is dat je dus verstrikt raakt in je gedachten en niet in je intuïtie. Ja? En als je een intuïtieve beslissing maakt en je gaat achteraf twijfelen vanuit je hoofd, help jezelf er dan vooral aan herinneren dat er geen goed of fout is als het gaat om beslissingen nemen. Alleen al over eten zijn er natuurlijk gedurende de dag zoveel momenten waarop je beslissingen neemt, dat één moment niet per se een enorme hoeveelheid betekenis heeft. Ja? Kun je nagaan hoeveel beslissingen je rondom eten in een jaar neemt of in je hele leven. Ja? Soms is het goed om je te beseffen dat je dat eeuwige oordelen en die kritische mannelijke kant, dat je dat deel ook even op de achtergrond moet zetten, zodat je ook kunt gaan luisteren. Ja? Zodat je ook voor de koelkast kunt gaan staan en niet kunt gaan kijken van, oh, ik zou eigenlijk dit moeten eten, want dat is gezond. Maar dat je ook gewoon de koelkast kunt openslaan en kunt kijken van, wauw, waar heb ik eigenlijk echt behoefte aan? En dat je vanuit intuïtie een beslissing kunt nemen. Nou, stel je bent een beetje zoals ik en jouw hoofd blijft maar doorkletsen, dan is dat natuurlijk een enorme uitdaging. En wat voor mij ook echt wel een uitdaging was, is om te gaan ontdekken hoe ik steeds meer in mijn lijf kan landen. Dus ga eens bedenken, hoe kan jij jouw lijf voelen? En voelen, ja, hoe je in je lijf zit als het ware. En dat is natuurlijk het stukje embodiment. Er zijn heel veel verschillende tools die je daarvoor kunt gebruiken. En ik heb het daar in de masterclass stress eten ook al een beetje over gehad. Dus je hebt ademwerk, mindfulness, bodyscans, maar ook dingen als yoga, dansen, masseren. De een is wat actiever dan de andere. En het is mooi om te gaan ontdekken wat voor jou werkt. Heel veel mensen zweren bij mediteren. Zweren bij mediteren, dat ruimt. Ja, niet bewust gedaan. Maar als jouw hoofd de neiging heeft om heel erg door te ratelen, dan kan het ook best wel zijn dat je het idee hebt dat mediteren je gewoon niet lukt. Omdat je niet eens een paar seconden je kunt focussen op datgene waar je op dat moment op wil focussen. Zoals de audio die beluistert of je ademhaling of wat dan ook. Maar dat je binnen een paar seconden al meteen weer verstrikt raakt in een hele gedachtenstroom. Nou, als je dat een beetje erkent, dan helpt het om in jouw lijf te komen door eerst iets actief te gaan doen met dat lijf. Dus door eens even muziek op te gaan zetten en te gaan dansen. Of door bewust jouw adem te gaan sturen. En dat is vaak wat we bedoelen met breathwork of met ademwerk. Dus je kunt door je adem te sturen je lichaam in een andere staat brengen. Je kunt ook yoga-houdingen gebruiken om in jouw lijf te komen. Omdat je jezelf, ja, je lijf letterlijk in beweging zet. Daarom is er ook een hele les over mindful bewegen in de Intuïtief Eten Intensive. Omdat bewegen wordt heel vaak gezien als tool om in contact te komen met jouw lijf. Maar dan hebben we het niet over bewegen in het kader van sporten. Maar ook over, ja, bewegen om jouw lijf bewust te voelen. Masseren kan daarbij ook helpen. En soms is het dus mooi om actief jouw lichaam in beweging te zetten. En dan pas nadat je dat een paar minuten hebt gedaan, de stilte op te zoeken om te kijken, hé, wat gebeurt er nu in mijn lijf? Omdat die actieve beweging je heeft geholpen om even die gedachtenstroom uit te zetten. Sommige mensen vinden wandelen of hardlopen heel meditatief, omdat ze dan namelijk bezig zijn met die beweging en niet met het denken. Ja, kan, maar werkt ook niet voor iedereen zo. Ja, dus het belangrijkste is, als je nu de vraag hebt van hoe doe ik dat dan in mijn lijf komen, is dat je dus die bepaalde tools gaat opzoeken, dat je gaat kijken hoe werken ze voor mij. En uiteindelijk is wat werkt voor jou anders dan wat werkt voor mij. Iedereen is daarin heel erg anders. Dus het is echt een kwestie van experimenteren, van starten met kleine dingen doen en kijken wat levert het me nou echt op. En dan ook langzaam die kleine dingen uitbouwen tot dagelijkse gewoontes. Want als je, als je kijkt naar de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie, kan ik me voorstellen dat je misschien ook echt bewust daar tijd voor moet maken, omdat het niet een automatisme is bij jou. Misschien hoor. Dus vandaar ook even deze vraag. Sta daar eens even bij jou zelf stil bij. Waar ben jij eigenlijk gedurende de dag? Ben je vooral in jouw hoofd of ben je ook in jouw lijf? En wat zijn dingen die je helpen om dat laatste te doen? Ja? Nou, en Roy Bennett, ik dacht, ik gooi er nog eens even een mooi quote in. Die schreef, you will never follow your own inner voice until you clear up the doubts in your mind. Dus als je heel erg gewend bent om vanuit je hoofd rationele beslissingen te nemen, dan is het heel belangrijk om jezelf te blijven vertellen dat het soms slimmer is om ook ruimte te geven aan die vrouwelijke kant. Ja? Uiteindelijk is interoceptive awareness en dus de aandacht voor wat er in jouw lijf gebeurt, de tool die je gaat helpen om intuïtief eten te laten slagen. In Intuïtief Eten Intensive heb ik het daar ook al over gehad en heb ik je oefeningen gegeven om te gaan luisteren naar je hartslag bijvoorbeeld. Interoceptive awareness en het kunnen voelen wat er in jouw lijf gebeurt, dat is hetgene wat je gaat helpen om echt een intuïtieve eter te worden. Omdat het ervoor zorgt dat je stopt met continu nadenken over wat je moet eten en zou moeten eten en wat er allemaal goed en fout is aan eten. En dat je veel meer beslissingen kan gaan nemen op basis van wat voelt goed? Wat zegt mijn gevoel eigenlijk? Wat voelt goed in mijn lijf? Ja? En het stukje embodiment, en het, dus, daarmee bedoel ik dus het gedurende de dag meer in jouw lijf leven dan in je hoofd, dat is een belangrijke stap die je daarin moet gaan zetten. Ja? Nou, wil je dat nou meer gaan doen, maar merk je ook dat je het ergens nog spannend vindt, of dat je weerstand voelt daartegen, of dat je het misschien ergens onveilig voelt, dan gaan we het daar verder over hebben in deel 2. Alright? Ik zie je weer in de volgende.